wil een stukje met jullie lezen uit Jozua 4. Jozua 4 vanaf vers 19. Het volk Israël is dat, het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste maand. En het sloeg zijn kamp op bij Gilgal, dat oostelijk van Jericho ligt. Jozua richtte daar de 12 stenen op die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. Hij zei tegen de Israëlieten, wanneer uw kinderen later vragen wat deze stenen betekenen, dan moet u hun het volgende vertellen. Israël is de Jordaan overgetrokken en wel over de droge bedding. Want de Heer jullie God heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken. Zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd totdat we die waren overgetrokken. Want alle volken op aarde moeten weten hoe machtig de Heer jullie God is. En jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn. Mag ik met jullie bidden? Vader, we willen u danken dat we op een dag als vandaag bij elkaar mogen komen om elkaar te herinneren aan de grote daden die u gedaan heeft. En we vragen u, Heer, als we dit verhaal in gaan duiken, dat u met uw Heilige Geest daarbij aanwezig bent. En dat we in ons hart mogen voelen wat een grote God u bent. En dat u toen dezelfde was als dat u vandaag nog bent en dat u voor altijd dezelfde zult zijn. In Jezus' naam. Amen. Het volk Israël is 400 jaar lang slaaf geweest. Het volk Israël stamt af van aartsvader Abraham. Abraham was getrouwd met Sara en ze konden geen kinderen krijgen. En op een gegeven moment komt de God van hemel en aarde, de eeuwige, die komt bij Abraham langs en die zegt tegen Abraham, Abraham, uit jou zal een groot volk komen. En Abraham die kijkt Sara aan en hij ziet dat ze al oud zijn en ze geen kinderen hebben. En hij denkt, nou, als God het zegt, dan zal het wel gaan gebeuren. Eerst lost hij het nog een beetje zelf op door met Hagar wat te proberen. En God zegt, nee, dat is niet wat ik bedoelde. Wat ik bedoelde was dat je samen met Sara een kind zult krijgen. En uiteindelijk gebeurt dat ook. Abraham en Sara krijgen een zoon, Isaac. En ook Isaac krijgt twee zoons. Esau en Jacob. Op een hele sluwe, slinkse manier krijgt Jacob het voor elkaar om dat eerste geboorterecht naar zich toe te trekken. En God gaat verder met Jacob. Jacob krijgt 12 zonen. En een van die 12 zonen die droomt. Hele mooie, bijzondere dromen. Het lastige alleen is, van als je die dromen vertelt aan zijn broers, dan worden zijn broers daar nogal jaloers van. Zo jaloers dat ze op een gegeven moment zien ze hem in de verte aankomen, terwijl ze met de kudde bezig zijn. En ze zeggen, hey, zullen we hem vermoorden? En dan komt zijn oudste broer, die komt nog voor hem op en die zegt, nou, laten we hem niet vermoorden, laten we hem in de put stoppen. Want die dacht, als we hem in de put stoppen, dan gaan we weg en dan kom ik later terug om hem weer op te halen. Want dan kan ik hem weer naar mijn vader toe brengen. Nou, zij gooien Jozef, gooien ze in de put. En terwijl die oudste broer even weg is, komt er een handelskaravaan langs. En die jongens die denken, weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen er ook nog een beetje geld voor vangen. Dus zij besluiten om hun eigen broertje te verkopen. Een rampzalig begin van een leven voor iemand die grote dromen had gekregen van God. Maar uiteindelijk, via een hele grote omweg en een hele grote stap in het verhaal, wordt Jozef onderkoning van Egypte. Hij wordt de meest bijzondere vertrouweling van de farao. En zijn broers die komen ook naar Egypte toe. En Jozef die stelt ze eerst nog even op de proef. Maar uiteindelijk zegt Jozef tegen ze, jongens, komen jullie hier maar in Egypte bij mij wonen. En zo komen die 12 zoons van Jacob in Egypte te wonen. Samen met Jacob zelf. En in het begin is het allemaal mooi. In het begin is het allemaal bijzonder. Want Jozef is onderkoning en ze zijn dikke matties met de farao en ze zijn dikke vrienden van elkaar en dat gaat allemaal goed. Alleen op een dag overlijdt Jozef, de farao overlijdt en er komt een nieuwe farao. En hij ziet die familie van die kinderen van Jacob, hij ziet die familie steeds groter worden. En hij wordt een beetje bang. Ja, maar wacht even. Straks gaan ze het hier ineens overnemen. En hij probeert dat een beetje in te dammen. En uiteindelijk heeft hij het zo ver ingedampt dat het volk slaaf wordt in Egypte. 400 jaar lang. 400 jaar lang wordt het volk Israël onderdrukt in Egypte. Moeten ze werken als slaven. En na 400 jaar zegt God, genoeg is genoeg. Het onrecht dat jullie is aangedaan, ga ik rechtzetten. En hij stuurt Mozes erop af. En lang verhaal kort, Mozes neemt uiteindelijk het volk Israël mee uit Egypte. En dan staan ze voor de Rode Zee. En God zegt tegen Mozes, steek je staf eens uit. En Mozes doet het en wat gebeurt er? Er komt een pad door die zee heen. Waardoor de Israëlieten kunnen oversteken van Egypte naar de woestijn. En in de woestijn aangekomen vernieuwt God het verbond dat hij gesloten heeft met Abraham. En daar zegt hij, jullie zijn al een groot volk, maar jullie zullen een nog groter volk worden. Dat niet alleen, maar ik ga jullie een eigen land geven. Nog bijzonderder, jullie mogen leven in verbondenheid met mij. En dan trekt het volk Israël door de woestijn heen. En dan, volgens mij is het een maand of drie of zo, komen ze aan in de buurt van dat beloofde land. En Mozes denkt, oké, we gaan eens kijken, wat is het voor een land? En hoe gaan we dit land innemen? En hij kiest 12 mannen uit om ze vooruit te sturen. Dan kunnen zij kijken in het land. Wat is het voor een land? Wat hebben ze daar allemaal? Maar ook, hoe gaan we dat land in bezit nemen? En die 12 mannen, die gaan dat land in en die komen terug. En er zijn er 10 en die zeggen, het is een heel bijzonder land. Druiventrossen, zo groot heb ik ze nog nooit gezien. Maar niet alleen de druiventrossen zijn groot. Ook de mensen daar zijn extreem groot. Reuzen zijn het. Ik denk niet dat we dit voor elkaar gaan krijgen. 10 kerels zeggen, ik denk niet dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Caleb en Jozua. 2 andere jongens die ook mee waren. Die zeiden, druiventrossen, heel groot. Mensen, heel groot. Onze God, veel groter. Dit kunnen we. Als God aan onze kant staat, dan kunnen we dit. En het volk luistert naar wat die 12 mannen te zeggen hebben. En ze zeggen, 10 tegen 2, wij gaan met die 10 mee. Dat hadden ze niet moeten doen. Want God zegt tegen ze, oké, willen jullie vertrouwen op jezelf? Dan zal deze generatie het beloofde land niet zien. 40 jaar lang moeten jullie zwerven door de woestijn. En de Israëlieten die zeggen, sorry heer, maar we hadden het niet goed. Oké, we gaan het alsnog doen, heer. En ze gaan alsnog het beloofde land in. Dat hadden ze niet moeten doen. Want ze hebben een zware slag geleden, omdat God niet aan hun kant stond. En Mozes die gaat met de rest van het volk, gaat hij weer terug de woestijn in. 40 jaar lang. En dan na 40 jaar komen ze terug bij de Jordaan. Aan de rand van het beloofde land. En daar aan de rand van het beloofde land moet Mozes afscheid nemen van het volk. Want om een hele andere reden mag Mozes ook het beloofde land niet in. En Mozes die trekt de bergen in om daar te sterven. Maar voordat hij gaat vindt er een machtsoverdracht plaats. De leiding voor het volk ligt niet langer bij Mozes, maar wordt van Mozes afgenomen en wordt gegeven aan Jozua. Dat het aan Jozua gegeven wordt is niet heel verwonderlijk. Dat is eigenlijk best logisch. Want Jozua was al tijdenlang in de omgeving van Mozes. We lezen dat op het moment dat Mozes de berg op gaat om daar de 10 geboden te ontvangen, dat Jozua met hem mee is. Jozua was erbij op de berg toen Mozes de 10 geboden kreeg. Jozua was ook een belangrijke legeraanvoerder voor Mozes. Er wordt gesproken dat Mozes de opdracht kreeg om een tent te maken, een tabernakel, een ontmoetingstent, waar Mozes kon praten met God zoals een mens met een ander mens spreekt. Zo praatte Mozes met God in die tent. De aanwezigheid van God was voelbaar in die tent. Weet je wie erbij was? Jozua. En dan was Mozes uitgesproken met God, ging Mozes de tent uit, maar Jozua niet. Er was geen plek waar hij liever wilde zijn dan in de nabijheid van God. Dus Jozua wordt de opvolger van Mozes. Weet je wat het eerste is wat hij doet? Hij stuurt verspieders het beloofde land in. Weet je hoeveel? 2. Ik vind het zo mooi. Dan denk ik, ja, die 10 die hebben we niet nodig, want die geven toch een slecht verhaal. Ik stuur er 2 naartoe, dus meer dan genoeg. Dan gaan 2 mannen gaan Jericho in. En die komen terug, weet je wat ze zeggen? Dus 2 vers 24. De Heer heeft ons het hele land in handen gegeven. De inwoners zijn doodsbang voor ons. Jozua weet, dit is het moment. 40 jaar lang hebben we door de woestijn heen gezworven, maar dit is het moment. Wij gaan het beloofde land in bezit nemen. En dan heeft Jozua een ontmoeting met God en hij krijgt zijn orders van God. God zegt tegen Jozua: Jozua, dit is wat je moet doen. Je moet de ark van het verbond moet je laten dragen door priesters. Die priesters die moeten met die ark van het verbond, moeten ze de Jordaan instappen. En op het moment dat ze de Jordaan instappen, dan zal de grond droog worden. Dan zal de Jordaan stoppen met stromen. Dan zal er een dam opgeworpen worden, zodat het volk in staat is om door een droge rivier heen te lopen. Dit is God die op een hele bijzondere manier aan het volk laat zien. De zegen die er lag op het leven van Mozes. Die is dezelfde als de zegen die ik leg op het leven van Jozua. Want zoals de Rode Zee openging, zo zal ook de Jordaan droog zijn op het moment dat jullie daar doorheen lopen. Even tussendoor, hè. Dit hoorde ik laatst in een preek van iemand anders, maar ik vond het zo mooi. Op het moment dat die priesters met de ark van het verbond, dat zij de Jordaan instappen. Weet je wat er gebeurt? 3 vers 15. Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld, de Jordaan stond in de oogsttijd buiten zijn oevers, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, heel in de verte bij de stad Adam, die vlak bij Seratan ligt. Het water dat naar de Zuidzee ging, ofwel de Dode Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. Je moet je voorstellen dat dit een beetje zo, zeg maar, ik ga iets uitbeelden. Ja? Dit is een platte grond. Dit is de kaart van Israël en het stukje woestijn wat daar naast ligt. Moet je je voorstellen, het is niet zo, maar een beetje inbeeldingsvermogen nodig. En dan ligt hier het meer van Galilea. En dan ligt aan deze kant, voor jullie aan deze kant, ligt de kustlijn van Israël. Hier ligt het meer van Galilea en zo naar beneden stroomt de Jordaan en daaronder is de Dode Zee. Het volk komt vanaf deze kant, vanuit de woestijn, komen ze aan bij de Jordaan. Hier is de Dode Zee, hier net boven de Dode Zee ligt Gilgal en daarnaast ligt Jericho. Waar ligt Adam, de stad Adam? Die ligt ongeveer halverwege tussen het meer van Galilea en de Dode Zee. Ongeveer hier zo, zeg maar. op het moment dat die priesters die rivier instappen, voldoen zij aan de opdracht die God ze gegeven heeft. God geeft een duidelijke opdracht. Ga met de priesters en de ark van het verbond de Jordaan in. En aan die opdracht zit een duidelijke belofte gekoppeld. Namelijk, ik zal ervoor zorgen dat er op dat moment een dam opgeworpen wordt. Maar waar wordt die dam opgeworpen? Die wordt helemaal bij Adam opgeworpen. Dat is een heel stuk daar vandaan. Dus op het moment dat die priesters met de ark van het verbond de Jordaan inlopen, ze voeren de duidelijke opdracht uit die ze gekregen hebben. En ze denken, ja maar, oh wacht even, dit moet twee kanten op gaan. Wij voeren de opdracht uit. God heeft een belofte gedaan. Zij kunnen nog niet zien dat God die belofte al aan het uitvoeren is. Weet je, zo kan het zomaar zijn dat jij in jouw leven een duidelijke opdracht hebt gekregen. En dat aan die duidelijke opdracht, dat daar een belofte gekoppeld is. Dat jij bezig bent op dit moment in jouw leven, dat je op dit moment bezig bent om die opdracht uit te voeren. En dat je aan het wachten bent, maar waar is die belofte dan? God heeft een dam opgeworpen bij de stad Adam. De belofte is al in uitvoering, alleen op dit moment kun je hem nog niet zien. Ik kan me voorstellen dat dit niet een boodschap is voor iedereen die hier vanochtend aanwezig is. Maar ik weet zeker dat er iemand is waarvoor dit bedoeld is om te horen. Je hebt een duidelijke opdracht van God gekregen. Je wacht op de vervulling van de belofte, maar de belofte is al vervuld. Je kunt hem alleen nog niet zien. Maar ga door daar waar God je de opdracht voor gegeven heeft. Terug naar Jozua. Jozua, die loopt door die rivier heen en hij geeft 12 mannen de opdracht om een steen mee te nemen. Geen idee hoe groot die stenen zijn, maar ze konden in ieder geval gedragen worden door één man, dus die lopen daar met z'n 12, alle 12 met een steen. Heeft Jozua niet zelf bedacht. Dat is een opdracht die hij van God heeft gekregen. En dan komen ze aan het eind van de Jordaan aan. En ze komen daar waar ze al 40 jaar naar verlangen. Wat? Al 440 jaar naar verlangen. Komen ze aan de overkant van de Jordaan. In het beloofde land. En wat is het eerste wat Jozua doet? Hij zet een stapel stenen bij elkaar. Waarom? Omdat het een opdracht is van God. En waarom is dat een opdracht van God? Heel simpel. Zodat het voor hunzelf een herinnering is. Maar ook, en dat wordt er expres bij gezegd, ook zodat er een dag zal komen dat je met je kinderen langs de oever van de Jordaan aan het lopen bent en daar ineens een stapel stenen ziet staan. En dat je kinderen gaan vragen, papa, mama, wat doen die stenen daar? En dat je door die stapel stenen de gelegenheid krijgt om te vertellen over de grote daden die God gedaan heeft. Dat hij de Jordaan droog gemaakt heeft, net zoals hij de Rode Zee droog gemaakt heeft. Dus door die stapelstenen krijg je de mogelijkheid om te vertellen over de grote daden die God gedaan heeft. God geeft Jozua de opdracht, creëer een zichtbare herinnering, want dan gaan je kinderen vragen stellen. Mag ik jou een vraag stellen? Wat zijn grote dingen die God in jouw leven gedaan heeft? Kan je ze nog herinneren? Wat zijn grote dingen die God in jouw leven gedaan heeft? Je mag daarover opscheppen, hè? Daar mag je over opscheppen, want het is niet jouw verdienste. Dat is iets wat God in je leven gedaan heeft. Op dit moment zijn er 80 van onze tieners in Noord-Brabant. 20 leiders zijn mee, 24 leiders zijn mee. En met elkaar zijn ze een week lang bezig met de dingen van God. Zij zijn daar hun eigen herinneringen aan het maken. Volgende week zondag staan ze hier met z'n allen op het podium om daarover te vertellen. Maar zij willen niet alleen hun eigen verhalen vertellen. Ze willen ook jouw verhaal horen. Wat heb jij meegemaakt met God? Wat zijn de grote dingen die God in jouw leven gedaan heeft? En niet alleen die tieners, ook onze kinderen. En misschien zit je hier, de kans is vrij groot dat je hier zit en dat je denkt, ja, maar ik heb geen kinderen. Nee, maar je mag deel zijn van deze gemeenschap en daarmee zijn de kinderen van deze gemeenschap ook deel van jouw leven geworden. Wat zijn de grote dingen die God in jouw leven gedaan heeft, die jij aan onze kinderen en tieners kunt vertellen? En de tweede vraag, wat is er in of om jouw huis zichtbaar van die grote dingen die God in jouw leven gedaan heeft? Wat is er zichtbaar in en om jouw huis van de grote dingen die God in jouw leven gedaan heeft, zodat jouw kinderen of jouw buren of jouw visite vragen gaan stellen? Wat is dat? Zodat je daarmee de ruimte krijgt om te vertellen over de grote dingen die God gedaan heeft. Wat zijn de grote dingen die God in jouw leven gedaan heeft? En wat is er zichtbaar van die grote dingen? Zodat andere mensen daar vragen over gaan stellen. Ik zou heel graag het volgende willen doen. Dat wil ik doen om elkaar te inspireren en om te oefenen. Want als dan onze tieners terugkomen, dan hebben we daar in geoefend en dan kunnen we dat een beetje in praktijk brengen. Maar ik wil gewoon de tijd nemen om met elkaar te luisteren naar verhalen uit levens van mensen hier gewoon op een normale zondagochtend aanwezig. Normale mensen met buitengewone verhalen over grote dingen die God gedaan heeft. Grote dingen kunnen soms ook in onze ogen heel groot zijn. Maar het kan ook zijn dat de grote dingen van God in onze ogen misschien maar klein zijn. Maar tegelijkertijd wel in het koninkrijk van God een gigantische uitwerking hebben gehad. En ik wil je vragen om daar eens over na te denken. We gaan zingen met elkaar, God van trouw. Om uit te zingen naar God toe dat Hij een God van trouw is. Om daarmee ons vertrouwen naar Hem toe ook uit te zingen. Maar ook van daaruit ons hart voor te bereiden op een verhaal wat je misschien wel mag vertellen vanochtend aan ons. Zou je daar tijdens het zingen van het volgende lied eens over na willen denken? Wat is een ding dat God heeft gedaan in jouw leven, wat je mag vertellen aan de mensen hier, om daarmee te oefenen, maar ook om ons te inspireren, zodat we die verhalen ook weer mee kunnen nemen als we hier weer vandaan gaan. Op het moment dat je bereid bent om dat verhaal te vertellen, ga ik je vragen om naar voren te komen. Dan weet je dat alvast, kun je je daar mentaal op voorbereiden. Yes? We gaan zingen en dan ben ik heel benieuwd naar de verhalen die we straks gaan horen.